wordt de dag.
Ja, dit wordt de dag dat het eerste boek over de MH17 uitkomt. En wel onder de geruchtmakende titel MH17, de doofpotdeal. Hij ligt dus vanaf vandaag in de winkels. Schrijver Joost Niemuller die brengt de theorieën en de feiten naar buiten, zegt hij zelf. Maar als belangrijkste feit toch wel een deal die Nederland heeft gesloten met de Oekraïne. Joost Niemuller, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
En die deal, dat is dus een doofpotaffaire eigenlijk. Wat houdt die deal dan in?
Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Er zijn eigenlijk sprake van twee deals. Wat is sprake van twee onderzoeken? Er is sprake van het onderzoek van de OM, van het OM. En er is sprake van de onderzoeksraad. En het OM, wat de deal daarvan is, dat wil het kabinet niet zeggen. Daar heeft de Kamer meerdere keren naar gevraagd. En daar willen ze geen antwoord op geven. Des te interessanter daar die deal gesloten is met Kiev, onder andere. En dat in Kiev zelf, de procureur-generaal, heeft gezegd, ja kijk, die deal die wij gesloten hebben, dat is een zogenaamde non-disclosure deal. Dat wil zeggen dat ieder van de partijen die eraan meegetekend heeft, op elk moment zijn veto kan uitspreken over het wel of niet uit laten voeren van het onderzoek. Dus de kabinet wil dat niet bevestigen en nog ontkennen dat dat waar is. Andere zaak, dat is van de onderzoeksraad. Daarvan wil het kabinet aanvankelijk ook niet zeggen wat daarvan de deal is.
Ook met Kiev?
Ook met Kiev. Dat is zelfs een exclusieve deal met Kiev, met de onderzoeksraad in Kiev. En daarvan, heel bizar hoe het allemaal gaat, terwijl het kabinet nog zei van nee, daar geef ik geen antwoord op, verscheen die deal wel in een heel onopvallend linkje op de website van de onderzoeksraad. En daarop kon je dus zien wat de aard ervan was. En de aard is dat er een volledige, absolute informatieuitwisseling moet zijn tussen Kiev en de onderzoeksraad van Kiev en de onderzoeksraad in Nederland. En dat Oekraïnse onderzoekers moeten meewerken aan het Nederlandse onderzoek. En dat beide partijen gebonden zijn aan de geheimhoudingsclausules die voor beide landen gelden. Nou weet ik ongeveer, ook niet helemaal duidelijk hoe dat in Nederland zit, maar hoe dat in Kiev zit, dat weet ik helemaal niet.
Maar die documenten waar die deal dus in zou staan, die stonden dus eigenlijk per ongeluk op de website van de Veiligheidsraad?
Nou, niks is per ongeluk natuurlijk. Ze verschenen er gewoon op. En je kunt ze gewoon zien. Dus je kunt gewoon, je moet er even wat moeite voor doen. Ze staan niet heel erg zichtbaar erop.
Maar ze staan er wel nog steeds op?
Ja, ze staan er nog steeds. Op een gegeven moment waren ze weer af, maar nu staan ze er weer gewoon op. En het is natuurlijk heel raar dat op het moment, echt op exact dezelfde dag als het kabinet naar buiten komt met, we kunnen nog niet zeggen, we zijn nog in onderhandeling met Kiev hierover of we dit naar buiten mogen brengen. Verschijnt dat document. Nou ja, je kunt natuurlijk allerlei complottheorieën achter bedenken, maar dit is gewoon een feit.
Maar die documenten die staan dus op de website, maar toch noemt u het een doofpotaffaire. Hoe zit dat dan? Want het is wel openbaar.
Ja, nou, die doofpot zit natuurlijk in het veel belangrijkere onderzoek van het OM. Want daarvan zeggen ze niet. Kijk, en de doofpot zit natuurlijk ook in het feit dat ze niet bekendmaken wat de aard is van die afspraak, maar in het feit van die afspraak zelf. Dus als beide partijen zeggen van wij kunnen hier niets over zeggen, wij kunnen dit niet naar buiten brengen, wij moeten volledig met elkaar samenwerken. Dan zijn ze aan elkaar verbonden. Het is zelfs zo dat het onderzoek in principe in Kiev ligt. Volgens alle internationale regels komt het daar terecht. Het is gedelegeerd aan Nederland. Wij zeggen nu wij zijn leidinggevend, maar het is gedelegeerd aan Nederland. Dus die hiërarchische verhouding zit daar nog steeds in. En het probleem is natuurlijk dat, dat Kiev, kijk, die onderzoeksraad is eigenlijk niet zo gevaarlijk, zou je kunnen zeggen. Want die mag geen daderonderzoek doen. Dus die zullen nooit zeggen van het was een Oekraïnse raket of een Oekraïnse straaljager of een separatistische raket of wat dan ook. Dat zullen ze nooit zeggen. Zij zullen alleen zeggen op een gegeven moment, hoe ze dat gaan formuleren, dat is dan inderdaad de grote vraag. Maar je krijgt heel omzichtige formuleringen. Het OM doet wel daderonderzoek. En als je daderonderzoek doet, dan moet je naar mijn geval, naar mijn idee, moet je alle opties moet je kunnen onderzoeken. Was er gisteren bijvoorbeeld een interview in de Spiegel met een Nederlandse officier van justitie. En daar zei die die journalist van de Spiegel zei ook van ja. Want er werd gezegd van nou, wij gaan ook naar Moskou om althans proberen dat om de data van de Russische radargegevens los te krijgen. En toen zei die journalist van ja, maar is dat niet een beetje absurd, dat woord gebruikte hij, dat u samen het onderzoek met Oekraïne uitvoert en dan zou onderzocht moeten worden dat er sprake is van een Oekraïnse straaljager, want dat is wat op die radar van de Russen zou staan. Nou, toen gaf de officier wel toe dat dit natuurlijk een groot probleem is. Want ja, wat je in feite doet, hè, je gaat onderzoek doen naar Holleder en voordat je gaat doen, maak je een contract met Holleder waar een Holleder mag zeggen dat als je het niet eens is met het onderzoek, dat het onderzoek gestaakt moet worden. Nou, iedereen voelt wel aan. Dat is een rare zaak.
Maar u zegt dus eigenlijk dat het onderzoek helemaal niet objectief gebeurt?
Nee, het onderzoek kan maar één uitkomst hebben als het wordt uitgevoerd. En dat is dat de separatisten het hebben gedaan. Want alle partijen die betrokken zijn bij het onderzoek, die denken, nou ja, hoe die denken weet ik niet, maar die hebben bepaalde belangen. En die hebben zich daar verbonden. En die hebben een recht om zich erover uit te kunnen spreken. En anderen, bijvoorbeeld Rusland, doet niet mee aan het onderzoek. Ze zitten via de VN, zitten ze min of meer aan verbonden. Maar dat zie je bijvoorbeeld nu al. Die onderzoeksraad heeft bijvoorbeeld op een bepaald moment heeft die zwarte dozen geopend. En er waren een aantal partijen waren bij betrokken, die stonden daarbij. Zo onder andere Oekraïne, maar Rusland was niet uitgenodigd.
Maar bent u niet een beetje te vroeg met deze conclusies? Want er zijn nog helemaal geen uitspraken geweest. Er is nog niemand vervolgd. De onderzoeken zijn zelfs nog niet af.
Nee.
Bent u niet een beetje vroeg daarmee?
Nou, het gaat om de basis, om de basis waarop die onderzoeken plaatsvinden. En als die basis fout is, dan kan de uitkomst nooit goed zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk de essentie van de zaak. Dus en te vroeg, ja, het gaat heel erg lang duren. Ik bedoel, de officier van justitie heeft gezegd van nou, voor 2016 hoeven we niks te verwachten. Nou, goed, ik vind het op zich het volkomen legitiem hoor, dat een onderzoek lang duurt, dat het grondig is. Maar als je ook kijkt naar de geschiedenis van dit soort kwesties, waarin verkeersvliegtuigen door militaire operaties uit de lucht zijn geschoten, wat er in de afgelopen 60 jaar is dat 20 keer gebeurd. Geen van die zaken is ooit tot een bevredigende rechtszaak gekomen. Het is uiteindelijk allemaal geschikt afgekocht buiten de rechtszaak om. Omdat ja, de belangen waarschijnlijk te groot zijn geweest. Dus het is nogal optimistisch om te denken dat het hier anders zou aflopen.
Ja, u heeft het boek in 3 maanden geschreven, geloof ik, en onderzocht.
Ja.
Dat heeft u alleen gedaan. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is met een hele commissie zelfs.
Ja.
En die zijn er nog steeds mee bezig.
Ja.
Hoe nou ja, kan
kijk,
dat dan?
Ik bedoel, uiteraard, ik zeg niet met absolute zekerheid, zo zit het in elkaar. Ik bedoel, dat zou wel een hele grote broek zijn die ik aantrek. Wat ik doe is dat ik...
Maar bent u er zeker van dat er een doofpotdeal is? Of weet u dat eigenlijk ook niet zeker?
Ja, dat weet ik wel zeker. Ik weet wel zeker dat hier... dat weten we bijvoorbeeld omdat die afspraak niet wordt vrijgegeven van het OM. Dus we weten dat hier sprake is van een doofpot, dat hier dingen worden weggehouden. En dat kan niet anders.
Maar dat is het OM toch altijd tijdens een lopend onderzoek?
Ja, maar normaal gesproken doet het Nederlandse OM doet onderzoek naar een zaak waarin ze zelf geen betrokkenen zijn. En hier is het Nederlandse OM opereert niet alleen, maar opereert samen met Oekraïne, wat zoals we allemaal weten een bijzonder corrupt land is, waar ze zich met handen en voeten aan gebonden zijn. En dat betekent dus dat de uitkomst nooit kan zijn dat Oekraïne de dader zou kunnen zijn in dit geval.
Ja, in je boeken evalueer je ook de belangrijkste theorieën over wat er nou gebeurd kan zijn. Welke zijn dat?
Ja, nou ja, er zijn van de Russische kant, die hebben een persconferentie gegeven op 21 juli. En daarin laten ze satellietfoto's zien van Oekraïnse Buk M1-installaties die vlak bij de frontlinie stonden opgesteld. Nou, ik kan dat uiteraard niet beoordelen of dat allemaal waarheidsgetrouw is.
Nou, vanuit het Westen wordt natuurlijk vaak gezegd, de informatie die vanuit Rusland komt, die kun je maar beter niet vertrouwen.
Ja, nou, dat is op zich, het lijkt me op zich terecht wantrouwen. Ze laten overigens ook bewegende beelden, video's, beelden zien van radarbeelden, waarbij je dus zou kunnen zien, zeggen zij, dat er zo'n straaljager in de buurt is. Maar wat er interessanter aan is dat zij zeggen, Wij bieden de daaronderliggende data van dit materiaal bieden wij aan de Nederlandse Onderzoeksraad. En die hebben er ook van gebruik gemaakt. Die hebben voor een deel, ze hebben aangezegd, we hebben het materiaal. En ze hebben gezegd, bijvoorbeeld aan de hand van de Russische radargegevens, hebben zij het moment bepaald waarop het samen met de Oekraïnse radargegevens, waarop het toestel van de radar is verdwenen bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk, eigenlijk zeggen ze daarmee, mijn idee van, nou, dit vinden wij dus wel betrouwbaar soort informatie. Alleen zeggen ze verder niks over die straaljager. En daar is Rusland dan weer heel boos over.
Ja. Gaan we er eigenlijk ooit achterkomen wat er nou allemaal echt gebeurd is?
Nou, ik denk dat die kans heel erg klein is. Nou, ja. En zelfs als het anders georganiseerd zou zijn, want naar mijn idee moet je zo'n onderzoek op een veel hoger niveau organiseren, internationaal, moet je dat door de Verenigde Naties laten doen en niet door Nederland, wat zich kan laten piepelen door andere landen. Maar zelfs als je dat op zo'n hoog niveau zou doen, dan nog worden het uiteindelijk politieke afspraken die het uiteindelijk zullen uitmaken en niet de zoektocht naar de waarheid.
U bent eerder dit jaar een beetje in opspraak gekomen door uitspraken over allochtonen. Onder andere heeft u gezegd dat de zwarten een lager IQ hebben en zelfs vaker verkrachten. Daarvoor bent u zelfs nog ontslagen bij de NCRV. Gaat dit boek net zoveel ophef veroorzaken?
Ik ben niet om die reden overigens ontslagen bij de NCRV, maar goed. Dat speelde daarvoor.
Maar er was in ieder geval een hoop ophef.
Ja, dat was iets waarvan je geacht werd dat je dat niet mocht zeggen, inderdaad.
Maar kunnen we dat nu weer verwachten, zoveel?
Ik weet het niet. Ik bedoel, ik denk dat op dit gebied, ik heb het idee dat de sfeer een beetje aan het veranderen is in Nederland. Bijvoorbeeld in, wanneer was het? Volgens mij iets van een week of twee weken na die ramp is er een enquête geweest van Maurice de Hond. En dan blijkt uit dat 80% van de Nederlanders was ervan overtuigd dat separatisten het hadden gedaan. Zijn er gelijk bij, we zullen het nooit echt weten. Ik weet niet, als je nu zo'n peiling zou doen, het zal ook nog zeker een meerderheid zijn. Maar wat je toch ziet is dat er toch steeds meer twijfel begint te komen. En dat is niet vooral eigenlijk gekomen door die uitspraak van Timmermans.
Ja, goed. We gaan het blijven volgen. Joost Niemoller, bedankt voor je bijdrage.